trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingt een nieuw gezang de Heere, de grote God die wonderen deed. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Laten we zingen het Psalm 98, het eerste en het tweede vers. beleiden op deze tweede paasdag ons geloof ten aanzien van de opstanding van de Heer Jezus Christus, zoals de kerk dat verwoord heeft in de catechismus, zondag 17. Daar wordt gevraagd: welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? En dan is het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Lezen we nu uit het Matthäus-evangelie, uit hoofdstuk 27, eerste versen 62 tot en met 66. En dan lezen we door in hoofdstuk 28 tot en met vers 15. We noemden nu Matthäus 27, vers 62 tot en met 66, hoofdstuk 28, 1 tot en met 15. En zingen we na de schriftlezing het zesde vers van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde: na 3 dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Pilatus zei tegen hen: hier hebt u een wacht. Ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht nadat zij de steen verzegeld hadden. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap en zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Terwijl zij onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorg bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Waarde Heer, bidden om zijn zegen. Opnieuw, Heere, brengt u ons samen rond uw woord om het paasevangelie te horen. En weer toont u daarin uw opzoekende liefde. Daar spreekt de opstandingsdag zo rijk van. Vriend en vijand werd het bericht. En nog laat u dat heil verkondigen, opdat we zouden leren om u te kennen en steeds meer te kennen in de kracht van uw opstanding. En geef toch, Heere, dat we luisteren met een heilbegeerig hart. Dat we door uw opstandingskracht, als die verloren zoon, opstaan om met belijdenis van schuld terug te keren tot de Vader van alle barmhartigheid en een nieuw leven te wandelen, als we u nog niet kennen. Maar wat hebben we het ook elke keer weer opnieuw nodig. En het kan, want alles is voldaan tot betaling van die hemelhoge schuld, tot verlossing uit de boeien van de Satan en vernieuwing van een mensenleven. Heere, wil toch in dagen van ziekte en rouw en moeite en verdriet ons oog richten op u, de levensvorst, u die ziet en hoort wie we zijn, ziet u wat we zeggen en denken, ons zitten en ons staan. U weet waar we wonen, onze omstandigheden zijn bij u bekend, maar dat niet alleen, want u kunt en wilt ook bijstaan, doorhelpen, schenken door uw geest en woord wat we nodig hebben. Heere, schenk leven aan onze ziel, dat leven dat uit u is. En laat het toch zo zijn dat we die waarheid kennen, dat Christus alleen onze gerechtigheid is, niemand en niets anders. En wil de duivel weren en ons leren om in uw kracht te strijden tegen de driehoofdige vijand, ook ja, ons eigen zondige bestaan. Heren, we bidden voor hen die afdwalen. Jongeren, ouderen, breng ze terug, Heren. Geef dat we niet genoeg hebben aan wat de wereld ons te bieden heeft. Daarmee kunnen we voor u niet bestaan. Laat er toch honger en dorst zijn naar uw gerechtigheid. Dan zullen we verzadigd worden met het goede van uw huis. We dragen de zieken aan u op. Uw goede tierenheid is beter dan dit tijdelijke leven. Kon het zijn, geef nog herstel, maar bovenal overgave aan u, de God van het heil, die ons ten herder wil wezen. Dan hebben we geen gebrek, dan hebben we geen gevaar te vrezen. Heren, we bidden voor alle die gebukt gaan onder geweld, oorlogsgeweld, natuurgeweld. O, geef toch ook dat de strijd die woedt in de Oekraïne en op zoveel plaatsen meer in deze wereld, dat mag beëindigen, dat er vrede mag komen. Bewerk daartoe nog de harten van de overheden die zich zo agressief gedragen. Heren, wij danken u voor de vele zegeningen die we van u ontvangen in onderscheid van zoveel anderen die gebrek lijden. Zegen toch de diaconale hulp die geboden wordt, organisaties en allerlei andere inspanningen die gedaan worden om de nood te lenigen. Geef toch dat we van harte bereid zullen zijn om mee te delen aan anderen. Daarvoor hebt u het ook gegeven, om het door te geven, toch? Heren, wilt u daarin heerlijk voorzien. Neig ons hart, voeg het samen, ook in dit opzicht. We bidden voor de Broeders Kerkenraad, voor de predikant en zijn gezin, heel de gemeente. O Heere, laat toch de blijdschap des Heeren hun sterkte zijn, zoals we dat lezen in Nehemia 8. Dan kunnen we van kracht tot kracht voort, ook in de moeite van ons kerkelijk leven, om de weg te gaan achter u aan, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en nu zit aan de rechterhand van u, o Vader van alle barmhartigheid. We bidden ook voor de gemeente in deze situatie, van overwegen hoe het gaan moet in de toekomst met de gemeente. Ach, Heren, wat is het heerlijk dat we toch in hoger hand mogen leggen. Wij hebben zeker ook daarin onze verantwoordelijkheden. En wat kunnen de gedachten zich vermenigvuldigen als wij denken aan hoe het verder moet. Dat er zoveel herinneringen zijn, ook aan deze plaats, maar geef maar, Heren, dat we beseffen dat het niet afhankelijk is van een gebouw, maar dat we zelf een tempel hebben te zijn van U, o Heer Jezus Christus, en mogen zijn door de kracht van Uw opstanding. Wilt U alles welmaken? Geef, Heren, ruimte. Geef alles wat nodig is, bovenal maar dat de ogen gericht zijn op U, een ontfermend God, die al zoveel jaren lang ook hier hebt gesproken, hebt gewerkt, en het woord mocht worden doorgegeven. En dat woord, dat zal stand houden tot in eeuwigheid. Dat zal geen duimbreed wijken. En zo mogen wij achter U aan. Geef dat we zeker, nu we Uw voetstappen zo duidelijk horen in de gebeurtenissen in de wereld, dat we waakzaam zijn, want het einde van alle dingen is nabij. En geef dat we het bruidsverlangen kennen naar Uw komst, want Uw komst is het immers die alle heil volmaakt. Schenk ons, Heren, Uw vergevende liefde. Heilig ons door Uw geest en ga ons met Uw heilicht voor. Hoor ons gebed. Geef ons een goed samen zijn om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 5, de verzen 6, 11 en 12. Dus Psalm 5, de verzen 6, 11 en 12. Gij Heer verdelgt de leugenspreker, hij die zijn hand met bloed bevlekt. En het 11e vers, maar geef uw dierbare gunstelingen, wie er geest in u zijn sterkte vindt, wie er hart uw naam oprecht bemint, u in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Het rechtvaardig volk zult gij belonen. 6, 11 en 12 van Psalm 5. tekstwoordgemeente kunt u vinden in Matteüs 28, daarvan het 13e vers, waar het Sanhedrin de wachters opdraagt om de leugen te gaan verbreiden. En dan staat er als volgt: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Zingen wij na de prediking uit Psalm 145, daarvan het 2e vers. Gemeente, vriend en vijand is geconfronteerd met het feit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En we zien dat vanmorgen ook in dit gedeelte, als het gaat om hen die de Heer niet kennen, niet lief hebben, maar toch wel geconfronteerd werden met dat feit, dat heilsfeit van de opstanding van de paasvorst. Maar dat zij samen met het Sanhedrin tegen beter weten in dat feit ontkennen. Alleen om zichzelf te handhaven. Wat is dat erg? En niet alleen erg, maar ook nog dom. Christus is opgestaan. En de vijand, we zongen het, beeft op zijn gerucht. Alles is eraan gedaan om het te verijdelen dat het op die paasmorgen dat de Heer Jezus zou opstaan. Maar al die zorgvuldig genomen maatregelen die worden in één klap weggevaagd. Het bewakingscommando wordt uitgeschakeld. Apocalyptische verschijnselen zijn er die begeleiden de opstanding, aardbeving. Een engel die als een bliksem uit de hemel komt om de steen weg te rollen. De bewakers van het graf werden als doden ontredderd, vluchten ze als die onverwinbare hemelmacht de controle over het graf overneemt. Dat is een antwoord van boven. En alles riep daarom. Het is immers volbracht. Wat hier gebeurt, dat is dat de hemel het goddelijk zegel hecht aan de voldoening van de Heer Jezus Christus op Golgotha. De Vader keurt het werk van zijn Zoon openlijk goed, want alles is voldaan. Ja, op Golgotha, daar is Christus door mensen verdoemd. Dat is heel erg. Maar weet u wat erger is? Hij is ook door God verdoemd. Niet omdat hij een misdadiger was. Hij was heilig en rechtvaardig, maar omdat hij borg was. De plaats in wilde nemen van de doodschuldige zondaren. God heeft al de ongerechtigheid van zijn volk op hem doen aanlopen. En hij ving die stroom van ongerechtigheden op. Hij is, zoals de Bijbel dat zegt, tot zonde gemaakt. Een vloek geworden. Wat gebeurde er op de paasmorgen? Nou, God laat zien en verkondigen dat hij tevreden is dus met het offer van dit lam. En dan komt tot ons natuurlijk de vraag, hebben wij daar ook al genoeg aan gekregen? Wie heb ik nevens u omhoog? Terwijl je zag dat al die rechtvaardige daden een wegwerper kleed zijn. Dat je er genoeg aan hebt, wat hij heeft gedaan. Zo volkomen. En zo liefdevol. Op paasmorgen mogen we zien, dit offer kan Gods heilig oog behagen. De hemel gaat open, een engel daalt neer. God zet de gevangenisdeuren open voor de borg. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven en u hebt het hem gegeven. Dat is dus de rechtvaardige verklaring van de Zoon en tegelijkertijd van allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Een uitweg, dat is wat, uit de nood en de dood, welke dat ook is. En de aarde beeft ervan. De natuur leeft mee, is ontroerd, heeft gesidderd van vreugde. Is dat niet beschamend? Want wat kan ons hart soms onbewogen zijn onder de paasprediking? Dat kan de wereld niet schelen, maar iemand die de Heer heeft liefgekregen, die kan er soms zo gebukt ondergaan, is niet waar? Een onbewogen hart. En dat je beseft, het is eens anders geweest. En het kan weer anders. Christus leeft. Hij kan ook uw en jouw hart bewegen. Bewegen. En dan niet bijna, zoals bij Agrippa, koning Agrippa, maar helemaal. Hij, de God van het leven. Kijk maar, de steen gaat van het graf. God vernietigt de raad van de heidenen. Hij verbreekt de gedachten van de volkeren. Blijkbaar was er geen rust bij het Sanhedrin toen Jezus gestorven was. Ook na zijn sterven laat hij hen niet met rust. Ja, je bent zomaar niet van de Heer Jezus af. Ze zullen niet rustig geslapen hebben, denk ik, van vrijdag op zaterdag. In ieder geval gaan ze die sabbatsmorgen naar Pilatus toe met dat bekende verzoek. Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft toen hij nog leefde, na 3 dagen zal ik opgewekt worden of opstaan. Geef dan bevel dat het graf tot de 3e dag toe beveiligd, verzekerd wordt, opdat zijn discipelen 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgestaan uit de doden. Dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Ze zeggen niet, hij heeft wonderen gedaan, hij heeft doden opgewekt. Nee, deze verleider heeft gezegd. Ziet u, ze zitten met het woord van Christus. En dat woord dat werkt ook altijd iets uit, of bekering of verharding. De voorzorgsmaatregelen die ze nemen, die lijken waterdicht. Een wacht, een zegel van de Romeinse stadhouder erop, om te voorkomen dat de discipelen het lichaam zouden weghalen en om te voorkomen dat Jezus uit het graf komt. Want de verleider had immers gezegd. Maar die wachters die worden neergeveld. Een engel daalt uit de hemel en wentelt die verzegelde steen weg. Zijn gedaante was als een bliksem, zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden, staat er. Christus is opgestaan, dat is een feit. En met het feit van de opstanding staat ook alles op het spel. U moet maar eens lezen, 1 Korinthe 15, het bekende hoofdstuk van de opstanding. Zoals Paulus de betekenis daarvan ook mag meedelen. Hij zegt, als je dat niet gelooft, dan is alles te vergeefs. Dan is het allemaal ijdel. En weet u, dat weet de duivel ook. En hij weet dat nog beter dan wij. Hij weet het beter dan anderen. En hoe hij probeert dat feit verdacht te maken, dat zegt nou onze tekst. En dat probeert hij vandaag nog, de duivel. Met zijn duivelse list en tactiek. Hoe? Door de leugen. Ook in de kerk. En ook door de kerk. De hel ontketent een tegenactie. De wachters berichten de overpriesters, de dingelen die gebeurd waren. Alles wat geschied was, gebeurd was. Voor dat woord berichten, of boodschappen, staat hetzelfde woord als in de voorafgaande verzen. Zeg maar vers 8, kijk maar naar vers 8, als vrouwen door die engel de opdracht krijgen om aan de discipelen te melden dat Jezus is opgestaan, dan staat er, zij gingen haastig van het graf weg, snel de weg, om de discipelen te berichten, te boodschappen. En ook vers 10, daar staat het ook, als zij Jezus ontmoet hebben en hij de opdracht heeft gegeven, ga heen, bericht mijn broeders, dat ze heen gaan naar Galilea, dat ze daarheen moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Weer dat woord boodschappen. Dat wordt gebruikt, ook in het Nieuwe Testament verder, om de verkondiging van het evangelie aan te geven. In Matteüs is sprake van de verkondiging van dezelfde zaak, de opstanding. En dan op tweevoudige wijze. Door de vrouwen en ook door de wachters. Beide op weg om de werkelijkheid van de opstanding te boodschappen. Beide ervan overtuigd dat het een feit is, een werkelijkheid. Die vrouwen en die wachters. Enigen van de wacht, zij die de wacht hielden dus op dat moment, brachten de boodschap in de stad. Allereerst tot de rechters, die de vloek en het oordeel des doods schuldig hadden uitgesproken. De overpriesters, dat waren niet alleen de voornaamste leden van het Sanhedrin, maar dat waren met name ook de Sadduceërs. En u weet, die geloofden helemaal niet in een opstanding. Het waren vrijzinnige Joden. Ze berichten al de dingen die gebeurd waren. Die geschied waren. Het is geschiedenis. Het zijn feiten. Niet verzonnen. Het neerdalen van die engel, dat beven van de aarde, het afwentelen van de steen, van die ingang van het graf. Al wat er gebeurd was. En ze hebben het hun bekendgemaakt. Hier ziet u, God erkent en behandelt de overheid als Gods dienares. Ze kunnen nooit zeggen dat ze het niet geweten hebben. En toch willen ze er niet van weten. Wie zou verwacht hebben dat het Sanhedrin het eerste bewijs van de opstanding zou krijgen? En dan nog wel van hun eigen wacht, waarmee zij het tegenovergestelde hadden willen bereiken. En wat was de reactie van de overpriesters? In plaats van tot inkeer te komen, in te zien aan welke gruwelijke zonden ze zich hebben schuldig gemaakt, zoeken ze hulp bij hun collega's en vergaderen met de ouderlingen. Nou, ze zullen niet gedacht hebben dat ze zo vlug weer over Jezus zouden moeten vergaderen. Ze dachten van hem af te zijn. En nu staat het opnieuw op de agenda van de vergadering. Niet door henzelf daarop geplaatst, maar door God zelf. Ja, kijk, wij kunnen wel denken dat we ons van God en van Christus kunnen afmaken, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Hij is de levende. En steeds weer plaatst de Heere hem op onze agenda, op onze levensweg. Soms heel onverwachts. Allen zullen hem eens ontmoeten, al hebben we hem doodverklaard. Ze zijn in grote verlegenheid. De bewijzen liggen op tafel. Ze hebben ongelijk gehad. Ze spraken het des doods schuldig uit, maar God heeft ingegrepen. En wat houdt dat anders in dan dat God over hen het des doods schuldig uitspreekt? En in plaats van dat te aanvaarden, verharden ze zich en nemen ze de toevlucht tot de leugen. Bewust, zoals Paulus het zegt in Romeinen 1, bewust houden ze de waarheid die door de wachters was verkondigd, geboodschapt, in ongerechtigheid ten onder. De waarheid veranderen in een leugen. Dat is heidens. Ze laten de discipelen niet arresteren. De zegels waren nota bene verbroken. Maar ze laten de discipelen niet arresteren. Er volgt geen kruisverhoor. Ze zijn niet op inspectie uitgegaan. Ze proberen niet te achterhalen waar dat lichaam gebleven is. Nee, zonder onderzoek erkennen ze het feit van de opstanding. Nou, dat zegt genoeg. Als ze ook maar even getwijfeld hadden, dan zouden ze dat toch gedaan hebben. Ze zijn gedwongen om te erkennen dat Jezus is opgestaan. En nu moeten ze wel wat doen. Partij kiezen. Voor of tegen. Wat is dat erg, gemeente? De paasfeiten gehoord te hebben. En dat is nog genade van de Heere. Ze niet durven te ontkennen. En dan toch doorgaan op je eigen weg. Je eigen gedachten volgen. Ze wilden een teken. Dat hadden ze gevraagd aan de Heer Jezus. Ze hebben een teken uit de hemel gevraagd. Nou, en God geeft dit teken nu. Een engel daalt neer, opent het graf. Het teken van Jona was hen in het vooruitzicht gesteld. Jona, de man die als het ware verrees uit de dood. Meer dan Jona, zei de heiland, is hier. Hoe bevoorrecht is het Sanhedrin boven de koning van Nineveh. Er is ontkoming aan het oordeel als ze zich bekeren. Bekeert u, zoals Jona dat ook moest zeggen. In Nineveh, namens de Heere, in die weg wil de Heere vrijheid schenken, vergeving. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en ze zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd, zegt de Heer Jezus, op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier. Kunt u lezen, Matteüs 12, 12 hoofdstuk dus. Ze willen niet belijden dat ze het verkeerd gehad hebben, want dan moeten ze erkennen dat ze hem gekruisigd hebben. Dan moeten ze erkennen dat ze minder waren dan de tollenaren en dat boze en overspelige geslacht. Dan moeten ze het gebed van de tollenaar bidden: o God, wees bij de zondaar genadig, of aan die moordenaar, wij strafwaardig, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ze zouden in zak en as hebben zich hebben moeten bekeren, en dat nooit. Capituleren? Nooit. Ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn, zei de heiland. En het praatje waar ze zelf bang voor waren en waarvoor zij naar Pilatus waren gegaan om daartegen maatregelen te treffen, moeten ze nu zelf gaan rondstrooien. Wat een dwaze leugen. Hoe kunnen ze het weten als de wachters sliepen dat de discipelen het lichaam gestolen hadden? Een dom verhaal. Maar ze hebben mee dat een mens bedrogen wil worden. Vooral als het gaat om zijn eeuwige belangen. En zijn maar één zorg. Hoe komen we van Jezus af? Zijn wij misschien ook zo? Dat je liever de waarheid van je afschuift om toch je eigen plan door te zetten, je eigen leven voor te zetten. En niet buigen onder de waarheid. Wel geloven in de feiten van de Bijbel, ja, dat geloven, van begin tot het eind, het is waar. Maar niet dat hartelijke geloof dat buigt onder het woord en zegt: o Heere, neem mij onder uw hoede voor uw rekening. Een mens wil niet aan de waarheid van nature en ook dikwijls ook na ontvangen genade, dat is zo erg. Waarom niet? Omdat de waarheid je veroordeelt. Christus opgestaan. Het verstand zegt: kan toch zien, dat kan toch niet. Dat kun je toch niet wetenschappelijk verklaren. Het hart zegt: dat mag niet, want dan moet ik anders gaan leven. Dan moet er verandering komen in ons leven. We maken ons liever van Jezus af dan dat we voor hem buigen vanuit onszelf. En je ziet het hier bij het Sanhedrin, ze geven de wachters veel geld. Veel geld. Opnieuw is het geld dat bij de houding van het Sanhedrin tegenover Jezus een grote rol speelt. Bij Judas om hem te kunnen doden. En nu hij is opgestaan, veel geld om hem in het graf te houden. Eerst geld uitgegeven om Jezus naar hen toe te halen. En nu om hem van hen af te houden. Maar wat kan geld? En er zijn toch de praktische consequenties, ook uit de opstandingsgeschiedenis. Maar wat kan geld ook nu een verderfelijke rol spelen als het gaat om het geloof in de opgestane Christus? Een materialistische levenshouding. Je ontkent niet dat Christus is opgestaan, maar je komt niet tot die persoonlijke aanvaarding, dat persoonlijk buigen voor hem in je leven, in je werk, in je bedrijfsvoering. Je onderwerpt je niet aan hen, aan zijn gezag, terwille van je eigen belang. Een puur verzonnen verhaal moeten ze vertellen. De soldaten die brengen de boodschap: Christus is opgestaan. Maar de leugen luidt: het lichaam is gestolen. De soldaten zeggen: een engel van de Heere is gekomen. Maar de leugen luidt: de discipelen zijn gekomen en hebben hem gestolen. De soldaten verkondigen: we schrokken ons bijna dood. Maar de leugen luidt: we waren in slaap gevallen. En zo wordt de paasboodschap in ongerechtigheid en ondergehouden. En daarmee wordt de verkondiging van wat God in Christus deed weggeredeneerd. En dat gebeurt nog. Wat voor theorieën worden er niet bedacht in de moderne theologie? Dat er gezegd wordt: ja, ja, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Het verhaal gaat, u kent die uitdrukking wel. Of men zegt: ja, kijk, het gaat om opstand in plaats van opstanding. Wij moeten ons verzetten tegen allerlei verkeerde structuren. Het gaat om opstand, niet om opstanding. Of psychologische verklaring. Die discipelen waren zo verdrietig, het was als het ware of Christus weer voor hen begon te leven. En een ander zegt, die opstandingsberichten, ja, dat waren allemaal legenden. Wij weten wel beter tegenwoordig. Maar ontdaan van die mythen wil de opstanding zeggen, de opstanding van Christus, dat hij nog voortleeft in de boodschap die hij bracht. Hij is niet echt opgestaan, maar hij leeft voort in de boodschap die hij bracht. En dat nou allemaal om het feit van de opstanding te loochenen. En wat doet het Sanhedrin? Ze neemt de wachters zelfs in bescherming tegenover de Romeinse overheid. Als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen zult zijn. Ja, dat willen we wel, of niet? Zonder zorgen zijn. Wie wil dat niet? Het rammelen van het geld deed dan al gauw de dodelijke schrik bij het graf vergeten. Maar wat staat ons nou in de weg naar een leven met de Here? Geld, genot, eer, ach, dat kan toch van alles zijn? U, jij wilt zonder zorg zijn? Weet u wat de Here zegt? De opgestaande levensvorst, werp al uw zorgen, al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, voor jou. Dat is de weg die de Here wijst, de enige weg tot behoud. En hoe vaak heeft de Here dat niet gezegd en op aangedrongen om dat te doen? Wend u naar mij toe, al gij einde der aarde. Ik ben God en niemand meer. Wat een diep ingrijpende zaak. De godsdienst, dus de kerk van die dagen, de valse profetie, roept de wereld te hulp om Jezus ter dood te brengen. Maar ook om de paasboodschap tot zwijgen te brengen. En weet u, dat zal in de eindtijd nog veel ingrijpender gebeuren. Dat kunt u lezen in Openbaring. Het beest uit de zee, dat is de wereldmacht. Geholpen door het beest uit de aarde, dat is de valse profetie. Die zullen het rijk van de antichrist doen komen, waarin voor de opgestane Christus en voor de zijne geen plaats meer zal zijn. De mens van de wetteloosheid, staat er, die zal in het uitleven van zijn leugenbeginsel menen alles voor het zeggen te hebben. Lees Openbaring 13 er maar eens op na. Christus heeft daartegen gewaarschuwd. Hij heeft gezegd, wees op uw hoede voor de valse profeten die in schaapsvacht tot u komen. Maar van binnen zijn ze roofzuchtige wolven. Die wachters kregen nog genadetijd. Ze werden als doden. Ze ontvingen nog tijd om aan de Here te belijden dat ze verkeerd bezig geweest waren. Ze zijn diep onder de indruk. Maar met die indrukken vluchten ze niet tot de Here, maar tot het Sanhedrin. En voor wat geld gaan ze de leugen rondstrooien. Oh, wat zouden ze rijk geworden zijn als zij met de indrukken bij de Here waren terechtgekomen. Ze zouden ontvangen hebben wat Christus verdiend heeft aan het kruis. Ze zouden voor eeuwig rijk geworden zijn in de Here. Zouden hebben kunnen zingen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Maar hoe hebben wij het nou ontvangen? Wat gisteren verkondigd is. Hoe hebben wij dat bericht van Christus' opstanding verwerkt? Hebben wij ons bezit, ons eigen leven, liever dan het leven met en uit die opgestane paasvorst? Kijk, aan beide vasthouden, dat kan niet. Dat kan niet samengaan. De levende paasvorst wordt ons door de verkondiging van het evangelie op onze levensweg geplaatst. Laat hij door de kracht van zijn geest u, jou toch te sterk worden. Dat hebben wij nodig. Ook elke keer weer, hoor, als je de Heer hebt leren kennen. Zoals Paulus. Dat was een fariseer. Eerst. Paulus, die eerst ook uit dat leugenbeginsel leefde. Hij werd radicaal omgekeerd. Eerst had hij ten koste van Christus zijn gemeente op alle mogelijke manieren geprobeerd zich te handhaven. Ten koste van Christus gemeente. En toen hij leerde inzien hoe dwaas hij bezig was, begeerde hij één ding, Christus te mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. En in de grondtekst staat er dan, want je zou kunnen zeggen, Paulus, maar jij kende Christus toch al, toen je dat schreef. En toch was er dat verlangen. En dat zie je in de grondtekst, dan gaat het om een werkwoordsvorm die aangeeft, al meer leren kennen, steeds beter, en wat hebben we dat nodig? In allerlei situaties. Om in die weg te mogen komen, zegt Paulus dan, tot de wederopstanding uit de doden. Wat doen wij dus met de indrukken die we opdoen in de kerk? We hebben het paasevangelie al zo vaak gehoord. Zijn we misschien bezig geweest, of misschien nog op dit moment wel, om het toch wat weg te werken? Waar zijn wij ermee heen gegaan? Leggen we ons oor te luisteren bij hen die zeggen, ja, het is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je de Heer Jezus Christus lief hebt en verder, daar hoef je er nog niet zo druk over te maken en in te verdiepen. En je moet hem als voorbeeld volgen. Of zijn we misschien mee naar mensen gegaan, want dat kan ook, die ervan proberen af te helpen door te zeggen van, ja weet je, indrukken die zijn op zich niet zaligmakend. Die zijn niet zaligmakend. Nou, dat is waar. Maar als ze er niet bij vertellen dat het een middel van de Heere kan zijn om je uit te drijven naar de genadetroon, dan is het een halve waarheid en een halve waarheid is een hele leugen. Bid toch de Heilige Geest dat die indrukken mogen leiden tot geloof in die opgestane levensvorst, tot verdieping, dat je al meer het van hem verwacht, ook voor de toekomst. Doch gij mijn ziel het ga, zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Of spoel het straks weg met de koffie. Je kunt er overheen leven. Maar wat is dat dwaas? Wie kiest over dwaasden voor het leven, de dood? En dan staat er, en zij het geld genomen hebben, toen zij het geld in ontvangst hadden genomen, deden zij zoals hun was voorgehouden. Ze nemen het voorstel van het Sanhedrin aan. Hoe groot is de verantwoordelijkheid die wij, die mogen leven bij de schriften, tegenover anderen hebben? In plaats dat dat Sanhedrin die heidense wachters verder op God wijzen, trekken ze hen nog verder van hem af. En ze halen hen over om onder het volk van de Heere de leugen te verkondigen en niet de waarheid. En dan staat er in dit woord is verbreid geworden onder de Joden tot op de huidige dag. Tot op het moment dat Matthäus dit evangelie schreef. Met droefheid zal Matthäus dat geschreven hebben. En het moet ook ons tot droefheid zijn. Wanneer zullen de Joden nog eens echt Joden worden door de besnijdenis van het hart? Tot vandaag toe staat het officiële Jodendom nog steeds, moeten we niet vergeten, achter het besluit van de overste van het volk. O zeker, er zijn ook Joden die Christus als de Messias belijden. En wat hebben die het ook vaak moeilijk. Maar Israël, ja, over het geheel genomen, zeer geseculariseerde staat. Het mag wel voortdurend ons gebed zijn, hoe lief we ook Israël hebben en erachter staan, ook in deze tijd, want het is en blijft het volk van God. Maar er moet wel verandering komen. Het mag ons voortdurend gebed wel zijn dat Israël alsnog tot de aanneming van Jezus als de Messias zal komen. Welke aanneming, zoals de Romeinen 11 zegt, voor hen niet minder is dan leven uit de dood. Hoe waar blijkt het te zijn wat de Heer Jezus al in Johannes 8 tegen de leidslieden van het volk, dat Sanhedrin, gezegd heeft. U bent uit de vader de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen, die een mensenmoordenaar was van het begin af. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Ziet u? Johannes 8 heeft de Heere tegen ze gezegd. Ze hebben de duisternis liever dan het licht, ondanks al die waarschuwingen. Al wat Gods almacht bewerkte, bewoog hen niet. om hem te vrezen, en dat terwijl ze het zo goed konden weten. Denk aan de verkondiging van de vrouwen, aan de apostelen en aan de tekenen bij het sterven van de Heer Jezus Christus. Het voorhangsel dat scheurde, ze hebben het weer dichtgenaaid. De aardbeving, dat beven van die steenrotsen, de graven die open sprongen. De vele lichamen van de heiligen die opstonden en na de opstanding van Christus in Jeruzalem verschenen zijn. Je kunt in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 27, lezen. En waarom? Om getuigenis te geven aan het evangelie van Christus. Daarom waren die tekenen er. En toch werd de leugen verbreid met de Joden tot op de huidige dag. Die dwaze leugen. Maar gemeente, wij zijn vanuit onszelf niet anders. De leugen, dat is een beproefd wapen in het paradijs al. Daardoor is de ellende in de wereld gekomen. Is het echt zo, zei de Satan, hè, door die slang, is het echt zo dat God gezegd heeft, je mag niet eten van al die bomen van de hof, je zult de dood niet sterven. Je zult de dood niet sterven. Je kunt best eten van die verboden vrucht. Daar word je echt niet voor gestraft. En ze namen en ze aten. En wij gaan er allemaal van uit dat we wel door kunnen gaan met zondigen en onze eigen zin doen. De Heer zal het wel door de vingers zien, want Hij is toch liefde. Alsof er geen afrekening komt. Satan heeft er belang bij dat we geloven in een dode Jezus, een machteloze Jezus, ook als het gaat om je problemen. Ja, dat kan God niet aan. Hij is wel liefdevol, hij leidt wel mee, maar hij kan geen verandering geven. Als we dat blijven geloven, dan sterven we in onze zonde. Tegen alle duidelijkheid in hebben de overpriesters zich verhard en bedachten ze de zoveelste leugen. Weet u wat Luther eens gezegd heeft? Een leugen heeft 7 leugens nodig. Leugens zijn als dakpannen. De ene moet gedeeltelijk de andere overdekken om een schamel afdak te vormen. Nou, dat is vandaag ook zo. De leugen willen zo gemakkelijk in, voor zover wij geen Joden zijn, mag er zelfs in de leugenleer wel iets zitten van de Heer Jezus Christus, hoor, dat hij een heel bijzonder mens geweest is en zo. Maar verder niet. Geen borg. Wat wordt er vandaag in allerlei publicaties en vanaf de kansel niet verkondigd over de opstanding? De wereld is bang voor de werkelijkheid van Pasen, om geconfronteerd te worden met de levende God. En zo probeert men het evangelie tot zwijgen te brengen. Dood is dood. Laat toch de kracht van de opgestane levensvorst, dat leugenbeginsel, in u doden. Buiten Jezus is geen leven. Vreselijk, die leugen, dat je gelukkiger kunt zijn als je toegeeft aan de zonde. Als je maar uiterlijk godsdienstig bent. Als je er maar wat tegenover stelt. Aan goede werken, aan dit of aan dat. Gemeente, niet alleen de vrouwen zijn ingeschakeld om de paasboodschap bekend te maken, maar ook dus de Romeinse soldaten. Toen de Heer Jezus geboren werd, waren het de wijzen uit het oosten die hen, die overpriesters en die schriftgeleerden, kwamen bekendmaken dat de heiland geboren was. En nu zijn het de soldaten uit het westen in datzelfde Jeruzalem. Is niet waar wat de Heer gezegd heeft? Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze gelijk een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. De boodschap van de opstanding is niet alleen aan vrienden gebracht dus, maar ook aan vijanden. En die soldaten die hadden er zelf geen belang bij een dode of een levende Jezus. Hadden de discipelen het verkondigd? Ja, dan had het Sanhedrin daar nog eigen belang achter kunnen zoeken. Maar nu is er geen enkele reden om aan de waarheid te twijfelen. En dan zie je hoe hard is een mens. Ze bleven er koud en onbewogen onder. Ze geloofden wat de soldaten hebben gezegd. Meer dan de discipelen die de boodschap van de vrouwen aanvankelijk ook niet geloofden. Ze namen direct maatregelen. De vijanden hebben de tijding zelfs eerder ontvangen dan hen die de Heere lief hadden. Ze moesten weten dat de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd door God, tot een hoeksteen geworden is, gelegd is. Het Sanhedrin. Ze hebben niet alleen van de man van smarten geroepen, weg met hem, maar ook van de opgestane Christus, weg met hem. Gemeente, wat is dat erg, daar moeten we echt bij stilstaan ook. De paasfeiten gehoord te hebben, ze niet durven ontkennen en toch doorgaan op je eigen weg. Liever de waarheid van je afschuiven om je oude leven te kunnen vervolgen dan onder de waarheid buigen. Maar hoe zullen we dan ontvluchten als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Gaan wij nog voorbij aan het evangelie dat de dood overwonnen is? Zitten we misschien in de bunker van lijdelijkheid, in de mening dat er nog heel wat toch moet gebeuren voordat we geloven? Wanneer wij niet meer begeren dan een rustig leventje met alles wat ons hart begeert, nou dan is er spoedvergadering of spoedvergadering nodig, want ten diepste is er nooit rust dan in het hart. Dan word je voortdurend opgejaagd door naam, door eer, door macht, noem maar op. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Die vrouwen die zijn op weg naar de discipelen. En straks hoort ieder van die zogenaamde lijkroof. Maar dan gonst het al in Jeruzalem. De Heere is waarlijk opgestaan. Het verhaal van de grafroof mag dan verbreid zijn tot op de huidige dag. Het evangelie van de opstanding is nog verder verbreid. Want van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. De leugenpropaganda gaat door, maar de ruiter op het witte paard rijdt ook door, overwinnend en opdat hij overwon. Wie kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht. Maar kijk eens naar de Pinksterdag. Als de pijlen van die ruiter op dat witte paard harten treffen, dan komt de leugen aan het licht. U hebt de rechtvaardige gedood, klinkt het dan. Bekeert u. En dan klinkt die noodkreet. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Wat is het antwoord? Bekeert u, want u komt de belofte toe. Niet probeer het zelf op te brengen, probeer zelf verandering te bewerken, maar verlaat je op de Heer, op zijn woord alleen. U komt de belofte toe. En uw kinderen, je kleinkinderen. En dan zie je het, die zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Dan wordt hij koning over je leven. Dan komt er één begeerte, hem kennen en de kracht van zijn opstanding. O gemeente, de tekst bevat een machtige getuigenis. Uit de mond van vijanden wordt het zelfs verkondigd. Het graf is leeg. En eens zal het duidelijk worden, hij komt terug. En ze zullen hem allen zien, ook degene die hem doorstoken hebben, zegt Openbaring 1. En dan zal blijken dat het geloof in het evangelie niet ijdel is geweest, niet te vergeefs is geweest. In het rijk van koning Jezus zal niet ingaan die de leugen lief heeft en doet, maar wel die, hij of zij, die zijn zonde aan deze levensvorst beleidt en het zegt, Heere, zie op mij een gunst van boven. Dan zul je het ondervinden dat er bij de Heere genade is voor de grootste van de zondaren. Intussen zien we dat wie door genade bij die waarheid mag leven, dus niet beschaamd uit zal komen, want het lege graf kan met al het geld van de wereld niet meer gedicht worden. Dan heb je niet tevergeefs op Christus gehoopt. Hij is opgestaan om uit te delen door zijn geest en woord. Ook vanmorgen nog weer. De soldaten namen de toevlucht tot machteloze mensen. Het Sanhedrin was hun borg. Waar zoeken wij onze borg? Wij zullen de zaak wel sussen, zeiden ze. Maar daarmee zijn we niet van onze schuld af. Wat hebben het Sanhedrin en de soldaten een arm evangelie. Zonder bloed, zonder verzoening, zonder verlossing. En ook in de moderne theologie. Dan moet je het uiteindelijk allemaal zelf doen. Schuld en dood blijven dan over. Terwijl Christus de schuld en zonde overnemende borg is. Sions betalende borg. Jezus is koning. De leeuw uit Juda's stam. Hij heerst. De doorbreker. En hij is bij machten. Om uw stenen, allerlei belemmeringen die er kunnen zijn tussen de Here en je hart. En ook onderling. Om ze weg te rollen. Vlucht tot hem. En hij zal zijn almacht tonen. Kruis en opstanding. Hoe betwijfeld, belasterd en geloochend ook, stempelt het leven, onuitwisbaar het leven van alle die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Hij heeft het gezegd, ik leef en gij zult leven. En daarom laten we het zingen. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Amen. Wij bidden en danken. Heere, u bent het zo waard dat we uw grootheid alom bekendmaken, openbaren. U, de koning der koningen. We mogen ons u onze koning noemen. De koning van Israëls God, gegeven tot redding, tot zaligheid, tot hulp in benauwdheid, in gevaar. En u bent zo'n goede tierenkoning, Heere. U bent het die nog tot ons komt, eeuwenlang al. En wij moeten het beleiden dat we niet beter zijn dan hen die u afwijzen, die tegen beter weten in zondigen tegen u. Ook dat kan ons leven tekenen. En we bidden u, geef toch dat we tot u de toevlucht nemen, want u bent ook een God die verandering kunt schenken. Bij u is opstandingskracht, dat we opstaan tot een nieuw leven. Door uw geest en woord, daarvoor laat u het ook verkondigen. En geef dat zaad der wedergeboorte dat gestrooid is deze paasdagen, dat het zal ontkiemen en wortel zal schieten en vrucht zal dragen van geloof en bekering. En dat we zo vol moed ook verder mogen gaan, achter u aan. Want u schenkt een toekomst vol van hoop. Dat hebt u verdiend door uw lijden en sterven. En dat geeft u, dat deelt u uit, om niet. Heere, dat wonder, we zullen het nooit kunnen bevatten. De eeuwigheid is ervoor nodig, om u daarvoor te prijzen, te danken. Geef dat het de vrucht mag zijn van het paasevangelie dat gebracht is, ook hier in Zeist. Ga met ons mee, ook bij het ouder worden. Laat onze hoop en verwachting op u zijn. U hebt het gezegd, en tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. En tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Neem ons onder uw hoede. Vergeef genadig onze zonden, om Jezus wil. Amen. De slotzang, 108, tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderen daan, uw roem, de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Tweede vers van Psalm 108. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.